Welkom bij Vekon, de podcast. Vekon werkt aan een toekomstbestendige veehouderij met oog voor gezondheid en welzijn van dier en veehouder, waar economie, milieu en samenleving niet los van elkaar worden gezien. Ik, Chantal Duin, ben je host en ga met verschillende sprekers in gesprek over de uitdagingen waar de veehouderij voor staat. Welkom! Vandaag ga ik in gesprek met Joep Driessen en ik zit bij hem aan tafel in het Cow Signal Training Centrum in Bergharen. En we gaan het hebben over koesignalen in relatie tot kringlooplandbouw. En mijn collega die zei, toen ik vertelde dat ik met Joep Driessen om tafel ging, zei die: wie is dat dan? Dus toen heb ik even de website doorgestuurd en toen zei die daarna: oh, indrukwekkend cv. Maar in ieder geval is Joep dierenarts en begeleidt die dierenartsen en veehouders in het goed omgaan met koeien. Of eigenlijk zo netjes mogelijk omgaan met koeien om zo veel mogelijk uit je koe te halen.
Klopt.
Ik ben Chantal en ik ben ook dierenarts, ook landbouwhuisdieren afgestudeerd. En ik zit zelf erg op het... Ik werk bij Vekon en daarnaast ben ik bezig ook met het thema werkgeluk van dierenartsen. Ja, Joep, stel jezelf even voor, zou ik zeggen.
Ja, Joep Driessen, al 57 jaar actief, of tenminste levend. Drie hele leuke kinderen, leuke vrouw en een heel leuk trainingscentrum. Inmiddels denk ik, sommige mensen hebben het uitgerekend dat we 1 miljoen boeren bereikt hebben in de wereld met onze gedachtegoed. We hebben in ieder geval ook al 1 miljoen koesignalen boeken in de wereld gezet in 40 talen of zo. En we werken in 70 landen aan dierwelzijn en gezondheid. En het is ontzettend leuk. Ik heb ontzettend veel lol in mijn werk. Ik vind het ontzettend leuk om boeren verder te helpen en om adviseurs ook te trainen om een beter adviseur te worden. En dat is eigenlijk mijn hobby geworden. Al 30 jaar een beetje psychologie van de koe en psychologie van de mens.
Ja, en jouw laatste boek is natuurlijk ook Stressvrij omgaan met vee. Ja. En jij zei, daarin zit eigenlijk ook een heel groot deel werkplezier voor de veehouder.
Ja, Jan Huls en ik hebben dit zeg maar opgezet, koesignaal in 1999. Hè. We zijn dus al heel lang bezig met de allereerste koesignale training was in 1999. En toen kwamen we dus uiteindelijk tot de conclusie, dat is een jaar of 10 geleden, toen had ik een training gevonden van Bud Williams in Texas. En dat was eigenlijk de guru, nog steeds, zijn dochter heeft dat voortgezet. De guru, de visionair op stress-free stockmanship gebied. En toen ik daarheen ging, zei Jan, ik ga mee, want dat vind ik ook super interessant. Jan heeft zijn eigen vleesvee, ik heb mijn eigen schapen en daardoor hebben we heel veel kunnen oefenen ook. En dat heeft uiteindelijk geleid, 5 jaar geleden, tot die training. Maar dat boek is nu pas zeg maar beschikbaar gekomen, omdat we het eigenlijk gedacht hebben, dat moet ook in een boek. En in een videolearning en in een live training. En ook je ziet dat de boeren met heel veel plezier die training volgen. Ik heb de afgelopen winter 300 boeren in Nederland hiermee getraind. En wat ook schokkend was, dat wel een kwart van de boeren wel verhalen heeft over ongelukken met koeien. Dus het is enerzijds werkplezier en anderzijds voorkomen van ongelukken. Door beter de taal van de koe te spreken, door beter te zien wat die koe nou wil. Hè, dat jij je aanpast aan de koe. Dat is eigenlijk het principe van stressvrij omgaan met koeien.
En dan denk ik wel gelijk, hoeveel ongelukken gebeuren er?
Nou, er waren 27 dodelijke ongelukken geweest in de laatste 10 jaar, las ik laatst ergens. En er waren er 5 met koeien of zo, dus dat valt nog mee. 3 met stieren, 2 met koeien. Maar dat is het topje van de ijsberg, want heel veel staat natuurlijk niet goed in de statistiek. En ik heb zelf, hou ik altijd aan, dat er 1 boer per jaar overlijdt in Nederland aan een koeongeluk. Heb ik wel eens ook ergens van andere bronnen gezien. Dus het is een serieus gevaar. We krijgen ook steeds meer of steeds vaker vragen hierover van boerinnen. Die vaak van boerinnen, soms van boeren, die aangevallen zijn door koeien. En ik heb het een paar keer zelf gezien, hè, dat zijn koe echt... dat was een heel aparte ervaring, als in Canada. We komen aanlopen en er liggen echt ongelooflijke topstal met zandbedden. Heel mooi, al die koeien lagen. En ik kom er aanlopen met die boerin, bedrijf een 400 koeien of zo. En die koe die springt overeind. En die gaat als een soort predator, als een soort roofdier, gaat hij op en neer lopen en met de ogen gericht op die vrouw. Ik zeg, wat is dit joh? Ja, die koe heeft me laatst aangevallen en 2e keer bijna. En ik zeg, waarom is die er dan nog?
Ja.
Die moet acuut weg, die koe. Nou, dat was dus een bijzonder dat ik dat van dichtbij zag. En Ja, stressvrij omgaan met koeien, even heel kort samengevat. Hè. We leren mensen op tijd een stapje terug te zetten. Hoe ga je zigzaggen om koeien te verplaatsen, zeker in een weiland of in een groepshok. En hoe ga je dan uiteindelijk als je stilstaat blijven bewegen, wiebelen noemen we dat, wiggling. En dat zijn drie essentiële dingen, stapje terug, zigzaggen en wiebelen. En dat is echt een enorm interessant fenomeen. Als je dat eenmaal geleerd hebt, ga je dat nooit meer vergeten. En je moet dat doen bij de kalfjes. Je moet die kalveren leren dat ze een goede koe worden. Dat is echt onwijs boeiend, want als je dus je kalveren leert, of eigenlijk laat zien dat jij ze begrijpt, dan zullen ze jou de rest van hun leven respecteren. En dan zul je dus nooit meer ongelukken krijgen. Dat is het idee. En je moet duidelijk laten zien, ik ben je vriend. En je moet duidelijk laten zien, ik ben de baas. En daarom lijkt het dat vrouwen iets meer problemen hebben dan mannen, omdat ze die kalfjes eindeloos vriendelijk benaderen, maar nooit een keer optreden of zeggen van ik ben de baas. Het is een hele simpele oefening waarbij je kalfjes kunt drijven, waardoor ze leren, oh wacht even, ik moet wel, als de veehouder, man of vrouw, sneller beweegt en harder praat, dan moet ik wegwezen. Ja. En als hij heel zachtjes vriendelijk praat en heel langzaam op me afloopt, oh, dan kan ik hem even knuffelen. Hè? Ja. Dus je kunt nog steeds doen wat je altijd deed, iedere dag, maar één keer in de week train je ze op ik ben de baas. En als je dat goed doet, samen met betere vloeren, geen gladde vloeren meer, meer ruimte in de stallen, hoeven er nooit meer ongelukken te gebeuren. Maar je moet wel alert blijven altijd. En, ja. Het is echt een heel leuk lesgebied, zeg maar. Vooral werkgeluk, hè, is een van de thema's, maar dat het leuker wordt, het werk. Als je het beter begrijpt, ik heb heel goede feedback gekregen van velen die de cursus gedaan hebben. Die zeggen, nou, het is echt superleuk. Ik ben er iedere dag nu gewoon bewust en onbewust mee bezig dat ik het gewoon beter doe. Het is gewoon leuker wordt het werk. Maar minder ongelukken en uiteindelijk minder kreupelheid en meer melk. Dus het, ja, is, het is ook onverwachte bewegingen van koeien die in de stress schieten. Denk maar aan het feit dat ze dus 10 uur per dag moeten herkauwen. Maar als ze 2 keer per dag opgejaagd worden, zijn ze een half uur per keer opjagen. Een half uur zijn ze van de leg of uit de melk en dan zijn ze dus niet aan het herkauwen. Dus je vliegt zomaar een uur herkauwtijd door stress. En dat is dus eigenlijk zonde van de tijd. Want als ze die tijd rustig zouden herkomen, geven ze meer melk. Ja. Dus je moet je koeien nooit vervelen en nooit lastig vallen. En gewoon altijd zo goed mogelijk behandelen. Niet laten wachten op behandelingen. Nee, je moet het allemaal beter organiseren. En dat is wat we dus doen met stallenbouw, stressvrij stockmanship en koesignalen training.
Ja, en dus al beginnen bij de kalveren met leren dat jij als veehouder de baas over de kalveren,
ja,
bent.
Ja, en dat is een hele simpele oefening. En dat moet je echt een keer ervaren zelf. En het is... Alles heeft alles te maken met timing. Hè? Locatie, timing. If you want to be fast, think last, zei Jared Kramer. En ik heb dat vertaald naar stal, STAL. Dan moet ik even denken weer. Hè? Snelheid, waarmee beweegt is van essentieel belang. De T van timing. Dat is misschien het allerbelangrijkste. Als je het zigzaggen bent, moet je precies op het juiste moment de zag en de zig maken. Ja. En de A is van de aanlooprichting. Van waar begin je dan als je een dier gaat verplaatsen? Hoe begin je dan? Wat is de beste plek om aan te lopen? En L is de locatie. Dus de locatie waarvan je begint. En dan de richting hoe je op het dier afloopt. Samen met de timing en de snelheid. En dat zijn, ja, het zijn allemaal dingen die je moet leren. En die weet 1 op de 20 boeren weet dat van nature of doet dat van nature goed.
Okay.
En dat was een schokkende ervaring. Want ik laat dat dan zien en ik vraag dat aan boeren en ik kijk wat ze doen. En dat is maar 1 op de 20 boeren die echt een stapje terugzet als hij bijvoorbeeld een koe uit de lichtbox laat lopen. En dat is echt, ja, heel weinig. Terwijl je de koe de ruimte moet geven. Anders ben je dus onnodig een verhoogde hartslag en stress aan het opbouwen.
Ja. Hey, maar want de podcast is natuurlijk voor een stuk kringlooplandbouw ook. En dan denk ik, ja, stressvrij. En misschien denken de luisteraars dat ook. Leuk dat stressvrij vee houden. Maar hoe komen we dan bij kringlooplandbouw,
ja,
terecht?
Dat is een hele goeie. We maken dat bruggetje. Kringlooplandbouw en werkgeluk. Dus dat is de combinatie. En koesignaal. Dus als je kijkt naar kringlooplandbouw en koesignaal, is eigenlijk heel simpel. Als je koeien langer mee laat gaan. Ik heb hier een hele mooie grafiek staan. Hè, dan zie je dat koeien pas op hun... ja, wat denken jullie? Op welke lactatie is de hoogste lactatie? Hè? Wat denk je zelf? Wat denk je wanneer een koe maximaal productief is? Wanneer haalt hij pas de top?
Ja, je hebt het net aan mij laten,
ja,
zien al.
Ik heb het laten zien, hè? Dat is pas op de 7e lactatie. Dus dat is ook een vraag aan de luisteraars van, hè, hoe kan dat nou? Dat we alle koeien binnen 3-4 lactaties opruimen in Nederland, gemiddeld.
Ja.
Het is eigenlijk een enorme blunder dat we koeien niet 2 keer zo lang houden. En als we ze 2 keer zo lang zouden kunnen houden, gezond kunnen houden, dat is dan de vraag, dan hebben we ze veel betere ecologie. En dat leidt tot 30% methaanreductie. Dus ik heb heel simpel gezegd, verdubbelen de levensduur, dan heb je de helft minder milieubelasting. Nou, als ik het heel precies uitreken, dan is het 2 exploitaties levert 30% methaanreductie op, maar ook nog eens een keer stikstof en CO2 en al die andere gassen. Dus wat gebeurt er nou precies als je koeien 2 keer zo lang laat leven, of in Nederland zeg maar van 3,6 naar 5,6 lactaties laat gaan? Want dat is dus haalbaar. Er zijn dus de beste bedrijven zitten al op ruim 5 lactaties. Hè. De top zit al op 7 lactaties. Dus als je kijkt naar de beste 1%, die zit al op 50.000 liter plus. Dus 1% van de boeren doet het al. En dan denk ik van, hé, waarom doen die andere 99% het niet? Dat heeft te maken met de koe, de stal en de boer. En die kun je alle drie verbeteren. He, dus er zijn enorme kansen om Nederland veel efficiënter te maken. Ook als voorbeeldland voor kringlooplandbouw. Dus ik ben eigenlijk wel enerzijds enthousiast over de ontwikkelingen. Anderzijds zie ik ook wel de drama's. En het moet zeker niet tot verplichte onteigening van topbedrijven gaan leiden. We hebben natuurlijk ontzettend mooie stallen gebouwd. Hè? Ik liet je net al deze stal zien van de Vetfive Dairy Logics Cow Signals robotstal, waarbij we dus alle koesignalen informatie in een nieuwe stal hebben gestopt. Die bedrijven die gaan allemaal eigenlijk naar de 5 lactaties. We hebben er laatst 10 op een rijtje gezet. 2 jaar voor, 2 jaar na de stalverandering. Dan zien we dat de boeren gaan gemiddeld van 100 naar 150 koeien met dezelfde arbeid. Dus een enorme verbetering in arbeidsefficiëntie. Ja. Ze gaan naar 500 liter plus per jaar in productie.
Van 100 naar 150
koeien,
ja.
Van bijna 10.000 naar 10.500 liter. En ze gaan van 29% vervanging naar 19% vervanging. Dat zijn dus mensen die zo'n nieuwe stal gebouwd hebben. En dat is typisch een 4 of een 6 rijige stal met 2 buitenvoergangen die we gebouwd hebben, die we heel veel getekend hebben de laatste jaren. En daar hebben ze alle koeien een vreedplek, alle koeien een stressvrije afkalflijn. Dus ze kunnen heel rustig afkalven en die kalven hoeven niet meer ziek te worden en die koeien worden niet meer ziek. En ze hebben een diepstrooiselbed. Dus diepstrooiselbed is nummer 1, 2 een stressvrije afkalflijn, 3 een vreedplek per koe. Als je die drie dingen in alle oude stallen ook gaat toevoegen, dan kom je ook op een veel betere levensduur uit. Dus er is uiteindelijk heel veel te halen in alle oude stallen, maar ook als je nieuw bouwt, goed over nadenken dat je echt voor een vreedplek per koe gaat. En dat wordt nog nauwelijks geaccepteerd. De stressvrije afkalflijn hebben ook pas 5% van de bedrijven in Nederland. Dat ze echt een goed strohok hebben voor en na afkalven, waar koeien minstens 10 dagen voor afkalven in zitten. En 3 dagen na afkalven, dat is het minimum. Groot genoeg dat je ook voor de piek afkalven terecht kunt. Dus typisch zeggen we 10% strohok. Dat je dus daarop moet gaan richten. En die bedrijven komen allemaal bovendrijven nu. Als duurzame, betere bedrijven. En dat is wel heel mooi om te zien. Hè, dat het verhaal van koesignalen na 25 jaar. Het klopt echt. Het is waar, want de koe vertelt wat hij wil. En als je de koe geeft wat hij wil, dan krijg je dus een duurzamere landbouw. En dat stressvrije omgang is een leuk wetenswaardigheidje. De must is koesignalen. En dan het leuke is het stressvrij omgaan, omdat je werk ook veel leuker wordt. Maar ook het levert ook een stuk levensduur op, minder kreupelheid.
Ja. En je zegt met die stal dus 1 vreedplek per koe.
Ja.
En een stressvrije afkalflijn.
En een diepstrooiselbed.
Voor
alle koeien, hè? Diepstrooisel lichtboxen dan.
Ja, voor alle koeien.
Ja.
Dus 1 plek om te liggen, 1 plek om te vreten en een stressvrije afkalflijn. En de stressvrije afkalflijn is 10 dagen voor afkalven in een strohok tot en met 3 dagen na.
Ja, dat is een minimum. Hè? We bouwen ze vaak voor 3 weken. We zeggen vaak 10% van de koeien. Als je voor 100 koeien bouwt, moet je 100 vierkante meter in stro hebben. Maar daarvoor horen dan ook nog weer vreetplekken natuurlijk en een betonplek waar ze kunnen vreten.
Ja.
Maar je hebt in het stro 10% ongeveer nodig. Tenzij we een hele nieuwe zandstal bouwen met zandlichtboxen, dan gaan we vaak naar 5%. Omdat die koeien het zo goed doen in een zandstal met zandlichtboxen en een vreedplek per koe. Dan heb je veel minder koeien in stro. Dan heb je eigenlijk heel erg kreupele koeien meer. En dan heb je dat stro ook niet meer nodig. Want dat stro is ook belangrijk voor de zwakke koeien. Dus een zwakke koe, een herstellende koe, die kan ook in de strohok blijven aan de verse koeienkant.
En dat is doe je in hetzelfde strohok?
Ja, en dat is in de verse koeienkant. Je hebt dan voor en na het afkalven. Hè. Dus die 100 meter is dan 50 meter. 5 koeien voor afkalven, 5 koeien na afkalven.
Ja.
En daar zitten vaak 2 verse en 3 opknapkoeien bij. Dat zijn vaak of chronisch kreupelen of acuut kreupelen die dan even ontspanning krijgen. Maar ook een behandelde baarmoederontsteking of mastitis die gewoon in dat hok kan blijven.
Ja. Oké, okay, ja.
En wat we ook in die stal hebben, dat is wel uniek, is een automatische selectie, wat heel veel arbeidsefficiëntie oplevert. Dus een van de dingen is die stressvrije afkalflijn, die automatische selectie en een hele goede behandelbox, waardoor je dus iedere koe kunt selecteren en behandelen. En dat je de rest van de koeien nooit meer vast hoeft te zetten voor behandelingen. Tenzij je een keer een vaccinatie hebt, hè, kun je alle koeien vastzetten. Maar in principe willen we nooit meer alle koeien vastzetten om een paar koeien te behandelen. Dus we hebben ook...
En de selectie regelt de robot, neem ik aan.
Ja, en dat, dat kan of de melkstaluitgang. Hè, en dan kun je dus zo regelen dat je een deel van de stal daarvoor selecteert. En daar heb je vastzetvoerhekken minimaal. En dan heb je dus altijd, ook als de dierenarts komt, iedere twee weken. Dan heb je gewoon 20 vastzetplekken in de selectieruimte. En dan hoef je de rest van de koeien niet meer lastig te vallen. Een van de grote problemen op kreupelheidgebied is het staan op beton van koeien. En dat wordt enorm onderschat in de wereld. He, dus een van de dingen, ik heb de drie hoofdpunten genoemd, hè, maar water, licht en lucht zijn ook ontzettend belangrijk en heel goedkoop. He, dat wordt heel vaak vergeten. Die zit ook in ons koessignalenconcept. Voer, water, licht, lucht, rust en ruimte. Maar als je die koessignalen diamant ziet, water, licht en lucht, de rechtse kant van de diamant, is het goedkoopste. En dan zou je sowieso iedereen morgen mee aan de slag moeten. He, dat zien we ook met die hittestress, meer waterpunten. We zien zelfs waterkoeling. Dus uiteindelijk zie je dat je kunt heel veel doen voor je koeien. Meer lucht en water is al heel, heel waardevol het hele jaar door. Maar vooral ook in de hittestress. Ja. En rubber op de vloer is een eentje waar we dus al jarenlang... wordt het al gepromoot door de jongens die stallen tekenen van het Vetvice team. We hebben nu Koessignalen en Vetvice in twee bedrijven geworden. Koessignalen doet vooral trainingen en Vetvice stallenbouw doet de stallen. Hè. Dus hebben we dat gesplitst op een gegeven moment. Maar Bert-Jan Westerlaan is al jaren heel actief ook in het promoten van rubbervloeren. En Nico Vreeburg van, jongens, er moeten meer rubber en Wiebe Veenstra meer rubber op de vloer. Want die koeien... Klauwen zijn niet gemaakt voor staan op beton. Ik heb hier een aantal van die klauwen liggen bij de training altijd. Dan zie je gewoon, kwart van de koeien is kreupelheid. Dat mag je niet hardop zeggen, maar het is wel het feit. Dus we moeten er echt wat aan doen. En als je praat over duurzaamheid en kringlooplandbouw. Hè, iedereen wil die koeien graag naar buiten hebben. Dat snap ik ook wel. Want eigenlijk wil je de zes vrijheden van het weiland in de stal brengen. Want ze kunnen maar een half jaar naar buiten. En er zijn plaatsen waar ze 10 maanden buiten kunnen. Maar die zijn er niet zoveel in Nederland. Hè? De klei is te nat. De grond is te nat. Er groeit niks in grote delen van in de hele winter. Dat weten heel veel burgers niet. Maar die hebben niet in de gaten dat. Waarom die koeien dan niet buiten lopen? Ja, omdat het winter is en er groeit geen gras. Ja, maar dan kunnen ze toch wel buiten lopen? Ja, oké. Okay. Dan kunnen ze een rondje wandelen. Maar dan is één grote blubbelbak. En dat zijn natuurlijk allemaal van die... En uitloop, bijvoorbeeld voor droge koeien, is ook een hele belangrijke. Hè? In onze tekening hebben we ook altijd, proberen we ook een uitloop voor droge koeien neer te zetten. Want die koeien moeten beweging hebben, die droge koeien. En een groot strohok geeft al wat meer bewegingsruimte, maar een uitloop geeft extra bewegingsruimte. Maar dat moet weer goed gedraineerd zijn. Hè? Een aantal topboeren in Nederland, waar we daarmee het exporteer zijn. Hè? Mooi was ook Johan Kets, die dan op een gegeven moment een hele mooie houtsnipperbak heeft gemaakt. Hè? Prachtig gedaan, om zijn droge koeien uitloop te geven. Dat vind ik echt mooi. Dat zie ik bij meer bedrijven. Hè. En dan, ja, hoe hou je dat droog in de winter? Ja, bijna niet. Goed draineren, houtsnippers erin. En dan moet je het ook nog handmatig schoonmaken. Dus het is niet dat nou heel veel arbeidsbesparing oplevert. Maar anderzijds, als je geen zieke koeien meer hebt, dan heb je dus toch heel veel arbeidsbesparing. Dus als je die droge koeien wel een perfecte behandeling geeft, heb je daarna veel minder werk met die verse koeien. En dat wordt nog te weinig gedaan, denk ik. En dan heb je ook die cuddlebox, dat is ook een heel leuk onderwerp, maar daar kunnen we zo misschien wat over zeggen.
Ja, want de cuddlebox, die maakt dat de kalf iets langer bij de koe blijft.
Ja, de knuffelbox fenomeen, uiteindelijk de vraag is, waarom zou je het kalfje voor de koe willen hebben in een box, in een bakkie? Ja, dat kan van alles zijn, je kunt hem gewoon zelf maken of bestellen ergens, maar het is eigenlijk een bakkie. Dat zou misschien ook een bakkie op wielen moeten zijn, dat je daarna meteen heel makkelijk dat kalf ook weg kunt rijden. En daar hebben we hele discussies over gehad laatst, ook van hoe ga je dat dan doen. Hè? Want we hebben dat principe hebben we 5 jaar geleden gelanceerd op Eurotier, de Cow Signals Cuddlebox. En we noemen het de knuffelbox in het Nederlands, maar het fenomeen is eigenlijk heel simpel. Er zijn 10, 20 voordelen te noemen van het feit als je dat gaat doen, als je voor het standaard dat kalfje direct uit de strook haalt, in het bakje doet, dan een emmer voer eroverheen kiept, gewoon TMR, gewoon vers TMR, of hooi, mag ook, over het kalf heen. Dan lok je de koe naar die plek. Hè. Die koe laat je eerst, of ter plaatse laat je eerst 20 liter water drinken of 10 liter. Dan lok je de koe, die gaat meestal zelf wel achter het kalfje aan. Die koe die zet zich daar vast met een zwenkhek eventueel, als hij niet meteen wil. Met een zwenkhek. Dan zet je die koe vast met het zwenkhek. Dan kun je hem veilig melken op die plek, terwijl de koe het kalf aflikt en zijn eerste maaltijd eet. Ondertussen melk jij die koe. En geef je nog wat extra water aan die koe. En heeft hij 40 liter water op die koe. En heeft hij het kalfje gelikt. En heeft hij zijn eerste maaltijd op. En ondertussen, binnen een half uur, geef je dan 4 liter biest aan het kalf. Als je binnen een half uur bent, drinkt het kalf 4 liter biest uit zichzelf. Ongelooflijk. En die kalven zijn zo krachtig en die hebben een drinkreflex, wat de meeste boeren missen dat moment. Want die kalf is geboren en ik doe even wat ander werk en dan haal ik daarna de kalfje uit het hok. Dan is hij al een uur oud en dan missen ze die eerste drinkreflex. Dus uiteindelijk wil je heel scherp zijn op ieder kalf dat geboren wordt, meteen in de kuddelbox. Dan kun je ze daar even laten liggen. Als je tijd hebt, ga je die koe melken en zo snel mogelijk geef je die biest aan het kalf. Ja. Nou, als je dat gaat doen, dan heb je dus geen zieke kalveren meer en geen zieke koeien. Dat is eigenlijk de conclusie van die boeren die dit doen. Ongelooflijke resultaten. Zelfs het biestpercentage, sorry, de antilichamenpercentage, de zogenaamde brikswaarde bij koeien, bij vaarzen die dus in zo'n strohok afkalven met een kuddelbox, is net zo hoog als bij koeien. De brikswaarde van vaarzen zie je bij sommige bedrijven. Dus je ziet dat eigenlijk, doordat er totaal geen stress optreedt, komt er meer biest en betere biest uiteindelijk uit die dieren.
Ja.
En omdat je sneller bent, je moet op tijd zijn.
Ja, ik wou het zeggen, want die kuddelbox zorgt er natuurlijk ook voor dat je dit gaat doen.
Juist, en dat het veilig is voor koe en kalf en voor de boer. Dus het is een veiligheidsdingetje en het is een structuurdingetje, gewoon protocollen. En dat zien we wel, hè, dat bij varkensbedrijven is en kippenbedrijven, heb ik dat in het verleden als dierarts ook wel gezien, dat ze daar veel verder zijn in strakke protocollen en werkwijzes. En dat heel veel koeienboeren, die zijn heel druk met voer en melk. Hè? Maar al die andere dingen, die worden toch niet altijd in de routine gedaan. Laatst ook een hele mooie workshop hadden bij een bedrijf. Die had een oude open tandemstal, had hij in zijn strohok gebouwd. Prachtig gedaan. En dan kon hij dus die ene koe even met die open tandem opsluiten. En een soort automatisch zwenkhek, zeg maar. En daar kon hij aan die koe even in dat strohok. Direct had hij zelfs een putje naast gemaakt. Dus een eenpersoons melkput gemaakt in zijn strohok. Ja, zit, ik heb 300 koeien. Iedere dag moet ik dit doen.
Ja.
Dus dan, bijna iedere dag heb ik dit te doen. Dus dan is gewoon, maak het dan leuk en makkelijk.
En
er was er één dingetje. Het kalf lag er net naast. En dan kon de koe net niet bij. Ja, dan moet je er wel even een gaatje maken dat die koe met de kop bij het kalf kan. Want dat geeft dan, het geluid van het kalf is al extra oxytocine en extra melk. Maar als de koe de kalf af kan likken, dan is hij nog meer in contact met het kalf, is hij nog ontspannender en dan krijg je gewoon meer biest. Er komt gewoon meer biest uit die koe. En als er stress is, als je hem in een melkstal gaat melken en weghaalt van het kalf, is dat heel veel stress.
Ja.
Nou, daar hebben we ook heel veel discussie over gehad van wanneer haal je dat kalfje dan weg. En uiteindelijk, na een uur worden de meesten toch gescheiden. Die zouden ze ook nog een dag bij elkaar kunnen laten. Maar ik zeg liever niet langer dan 6 of 12 uur. Dus ja, liever gewoon een uur of een paar uur. En dan is eigenlijk logisch dat die koe, die moet zijn volgende maaltijd gaan eten met zijn vriendinnen die ook gekalfd hebben. Dus dan gaat die koe gaat naar de verse koeien toe. En dan zou je eigenlijk, als die koe even niet op staat te letten, dat kalfje gauw weg moeten rijden. Want dat is ook een discussie over van wanneer haal je het kalfje weg. Als die boer ziet dat jij na een uur het kalfje wegtrekt, dan ziet hij jou als een soort boosdoener misschien wel. En dat zou ook misschien op de lange termijn nog kunnen leiden tot onvrede bij die koeien. Ja. Dat weten we niet, hè. Er zijn heel veel dingen niet bekend. We hebben heel veel dingen uitproberen te zoeken. En Jan Hulsen, die heeft het echt tot in detail, hebben we ons hierin verdiept, Jan en ik, om dat boek te kunnen schrijven. Dat heeft geleid tot allerlei nieuwe inzichten. Maar nu met 300 boeren afgelopen jaar en komende jaar hebben we weer 300 boeren in de stress-free stockmanship training. Stressvrij omgaan met koeien training. En via het Saber-project. En dat is wel heel erg leuk, want dan krijg ik steeds weer nieuwe inzichten van boeren en heel veel ervaringen.
Ja.
En één boer zei dus laatst van, maar ik haal de kalf weg als die koe niet kijkt, anders krijg ik de schuld. Ja, dat is toch een interessante gedachte. Zou het echt zo zijn? En hoe kun je dat nou routinematig zo maken dat je eerst die koe wegstuurt bij het kalf? Dan loopt ze al niet makkelijk weg, want die wil bij het kalf blijven. Maar goed, met goede skills lukt dat wel. En die hoeft maar door één hekje heen naar de verse koeienkant, als je goed stro ook hebt. En dan gaat hij daar met de koeien eten en drinken. En daar ligt ook allemaal vers TMR. En dan gaat hij in zijn normale routine verder. En dat is uiteindelijk toch wat je wil. Ik denk, je kunt de kalf ook 3 weken bij de koeien houden. Maar dat is vaak maar 2 keer per dag een uurtje.
Ja.
En er zijn nu de eerste robotbedrijven, die hebben we meegedacht. Er zijn trainers van mij die daar onderzoek doen nu. Twee van de 500 koesignale trainers die ik opgeleid heb in die 70 landen. En die zijn dus nu bezig, die twee zijn bezig met hoe hou je het kalfje bij de koe in een robotstal. En die hebben een kalverencrash gemaakt achter de robot. Zeer interessant. Dus in de selectieruimte kunnen ze door een in- en uitgangsautomatische poort bij de kalfjes komen. En wat denk je, hoe vaak ze naar de kalfjes lopen, die koeien? Die kunnen zelf naar de kalfjes lopen.
Ja, per dag, hoe vaak ze dat
doen? Ja,
ja. Je zou denken best wel een aantal keren.
Ja. Nou, ze gaan 6 keer gemiddeld.
Zes keer? Ja.
En ze zijn gemiddeld, moet ik niet liegen, gemiddeld 20 minuten bij die kalveren. En dan zijn ze dus meestal ook iedere keer even aan het drinken en een tijdje aan het tutten met elkaar. En dan gaan ze weer weg. Dus dan gaan ze toch weer terug naar de kudde, die koeien. En die gaan lekker hun normale gang. Maar ze komen 6 tot 8 keer per dag komen ze langs voor een kleine sessie met het kalf. En dat is volledig vrijwillig, hè? Die kunnen dus vanuit de kudde zo heen.
Nou, dat is dan een soort natuur natuurlijk. Zo zal het.
Zo gaat het in de natuur ook. En die gaan dus ook, die kalven liggen onder de bosrand. En die liggen daar veilig. En dan gaat die koe gewoon lekker eten en drinken. En die komt s'avonds weer terug. Ja. En of die komt een paar keer per dag voeden. En of dat dan 6 of 10 keer is in de natuur. Hè. Er zijn heel veel onderzoekers geweest die denken dat in de natuur wel 10 keer per dag is. Dat ze even voeden. Maar wij meten dus 6 tot 8 keer. Als je ze 4 tot 6 weken bij... 4 tot 6 weken lang dat aanbiedt, zeg maar. En er zijn een aantal bedrijven die ze 2 keer per dag bij de koe laten. En dat is dan een uurtje na het melken. Dus na het melken 2 keer per dag. Dat is ook een hele mooie methode die kan. Maar het kost heel veel arbeid. En ik denk dat we het allemaal mogelijk kunnen maken. En dan, ik weet niet hoeveel consumenten deze podcast luisteren. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we gewoon het consument meer betaalt voor de melk. Dan kunnen we dat ook allemaal doen voor die koe. Hè? Maar er moet wel een duidelijke vergoeding voor komen. Dat is nu ook met de hele kringlooplandbouwdiscussie. Er moet acuut een betere vergoeding komen voor natuurbeheer. En zorgen dat boeren landschapsbeheerder worden. En de biodiversiteit in het land aanbrengen. En meer structuur. En daar moeten we een vergoeding voor zijn. Dat ze dus landschapbeheerder zijn. En als we dat aan de natuurmonumenten en de landschappen overlaten. Ja, daar zitten allemaal mensen in loondienst. Die doen ook wel hun best. Maar een boer kan 2 keer zoveel werk verzetten dan een ambtenaar. Misschien wel 3 keer zoveel. En die zijn vaak veel beter ingericht en veel efficiënter om dingen te doen. Ook voor de natuur, weet je. Dus boeren zijn mensen die staan dicht bij het land. En die snappen nog de natuur. En dat zie ik wel als dat die andere 95% van de mensen dat vergeten zijn. Een paar jagers snappen het nog. Mensen die echt biologen en veehouders, boeren. Die snappen hoe de natuur in elkaar zit. En die willen heel graag meer weidevogels, meer biodiversiteit. Dat willen ze heel graag. En er zullen ook een heel aantal boeren zeer geïnteresseerd zijn in terugkruisen naar de MRI en de Fries-Hollandse koe. Hè? Of driewegkruisingen die we nu veel zien. Ja. Maar dat zal ook zeker. Ik heb een paar hele mooie bedrijven gezien. Ik was erg onder indruk. Van Dijk in Friesland. Prachtig bedrijf met supergezonde MRI-koeien. Nou, dat was echt zo mooi om te zien. Dus ook een diergeneeskunde dochter hebben ze. Maar die doen dat met een paar meiden, dat bedrijf, moeder en een paar dochters. En die hebben daar 2 robots en een hele mooie, hele duurzame, veel weidegang. 8 maanden weidegang. En dan uiteindelijk alleen maar structuur voeren en een paar kilo in de robot. Een heel, heel duurzame koe. En glimmende koeien. Daar kwam ik een bedrijf binnen. Bij alle koeien stond te glimmen. Dat zie ik bijna nooit meer. Alle koeien glanzen. Ik schrik er wel eens van. Dan kijk ik naar de droge koeien. Wauw, prachtige dieren. Kijk naar de kudde. En die staat een beetje grauw.
Ja, zo.
Midden in de winter. Kwartkreupel. En dan word ik toch een beetje verdrietig van. Weet je? Dan denk van ja, zo moet het niet zijn. We moeten gewoon zorgen dat alle koeien gezond kunnen blijven. En als je dus niet in staat bent om een betere huisvesting aan te bieden, dan moet je terug gaan kruisen naar een Jersey of een MRI die wel in die stal past en die dan gewoon dikke vette liters geeft en maar toch gezond kan blijven en toch zeg maar 6 jaar mee kan en niet kreupel wordt. En dat kan best in een oude stal met matten en krappe boksen, daar past een kleinere koe nog prima in, maar die stallen die 30 jaar oud zijn, daar past geen moderne Holsteinkoe in. Maar die wil graag naar de 12.000 liter melk gaan geven en als hij daarin niet succesvol is, ja, dan is hij na 2 jaar afgebrand als hij dat niet kan vanwege de huisvesting en het managementniveau.
Ja.
En dan weidegang is natuurlijk een heel aparte discussie, maar die hoogproductieve koeien, die kunnen best naar buiten, maar ja, die vreten natuurlijk maar 1 kilo of 4, 5 gras op en de rest is gewoon nog steeds 20 kilo in de stal. Hè? Dus 1/5 of 1/4 van hun rantsoen kunnen ze buiten halen door een heel slim nieuw Nederlands weidesysteem. Maar het is natuurlijk nog steeds hartstikke mooi dat ze dan 1/4 buiten kunnen ophalen en dat ze dus beweging krijgen en het is een stuk beter voor de klauwgezondheid. We hebben ook wel een onderzoek gezien als de koeien 2 weken vakantie krijgen buiten. Hè, dus stallen waar alles op. Ik denk 80% van de koeien in de wereld staan dus gewoon in de stal. Die komen er nooit uit. Hè. In Nederland is een luxe probleem of een luxe positie dat wij ze dus buiten kunnen laten lopen. Maar in de hele wereld staan koeien altijd binnen. Ik werk in 70 landen waar je dus heel vaak ziet dat koeien gewoon altijd binnen staan. Al dan niet in een aanbindstal nog of in een loopstal. En dan zie je dat als je ze daar 2 weken uitloop geeft of 4 weken tijdens de droogstand, dat je al veel betere resultaten krijgt.
Dus op de klauwen.
Ja, op de klauwen. Dat was een welzijnsonderzoek die zei van twee weken vakantie is al 10% minder kreupelheid in de volgende lactatie. Dus dat het een stuk verbetering geeft op klauwgezondheid ook. Puur die beweging in de droogstand. Nou, dat doet dus één onderzoek. Maar je kunt wel nagaan dat je dus koeien eigenlijk niet op beton moet houden en dat ze daar kreupel van worden. Dus het staan en stronden. Ik heb een heel simpel principe over die klauwen. We hebben een hele mooie training klauwgezondheid. Die bieden we volgend jaar ook weer aan. In Nederland, hè. Hopelijk via die samenprojecten en samen leren projecten. En daar gaan we dus heel erg focus op staan en stront. Dat zijn alle twee grootste problemen. Dus de koeien moeten niet staan en al zeker niet in de stront staan. Dus de infectiedruk van de stront en vocht en het staan op beton, dat leidt tot kreupelheid. En dat inzicht is er nog onvoldoende, want onze huisvestingssystemen zijn gewoon onvoldoende geschikt. Ja. Behalve de 10% nieuwe stallen die er nu staan, misschien maar 5% met rubbervloeren. Maar je moet eerst een heel goed lichtbed hebben, dat die koe 14 uur kan liggen in plaats van 9 uur. Die 5 uur extra lichttijd, dat levert heel veel rendement op. En daarnaast moet je voor dat stro ook zorgen rondom afkalven. En dan moet je voor vreedplekken zorgen. Ook heel belangrijk dat ze gewoon 10, 12 maaltijden per dag kunnen hebben, dat ze geen pensverzuring krijgen. En dan komt die vloer aan de beurt. Maar ja, de rubber kun je altijd later nog in je stal inpassen. Dus dat dan moet je eerst geld verdienen, dan kun je ook rubber kopen. Ja. En dan kun je ook denken aan duurzaamheidssubsidies. Hè? Van waarom wordt dat niet gewoon verplicht gesteld morgen? Hè? Alle koeien moeten op rubber lopen, punt, klaar. Ja. En wordt gewoon betaald door de overheid. Hè? Waar wachten we nog op? Al die miljoenen gaan ze nu op, denk ik, toch voor een deel verkeerd inzetten. Hè? Want het is altijd al gebeurd, subsidies toch vaak heel verkeerde kant op gaan. In onderzoek bijvoorbeeld. Hè? Meer onderzoek is nodig, daar ben ik helemaal niet van. Maar ik heb al 25 jaar mijn vak uitgeoefend. En ik geloof zeker in onderzoek, in onafhankelijk onderzoek. Dat zie ik heel weinig meer in de wereld. De helft wordt al beïnvloed door allerlei instanties en industrie. Dus als je echt zegt van ik heb meer onderzoek nodig, ja, dat is allemaal leuk en aardig en innovaties. Maar laten we eerst kijken wat de koe nodig heeft en dat gewoon aanbieden. En dat is dus al die dingen die ik noem. En dat zijn helemaal geen rocket science, maar dat zijn steeds maar 5% van de bedrijven voor elkaar. Dus politiek gezien zou daar veel meer geld in moeten en niet in onderzoek en innovatie. Allemaal leuk bedacht, hè? Want we kunnen allerlei dingen doen, maar dat ga ik nu niet zeggen in deze podcast. Maar er gebeuren allerlei dingen en ik denk dat ze allemaal moeten gebeuren. Hè? We kunnen overal proberen methaanreductie te halen, maar die koeien moeten op een rubber vloer lopen en een diep strooiselbed hebben. Dat zou ik ook morgen verplicht willen stellen in Nederland. Ja. Dus een derde van de boeren heeft een diep strooiselbed, die andere twee derde niet. Maar die denken dat het te veel werk is. Nee, het is minder werk uiteindelijk, want je hebt minder zieke koeien. Je hebt minder sores en je hebt een beter rendement. Dus er zijn drie hele goede redenen om morgen te beginnen met die stroosterbox. Het is niet altijd makkelijk, hè, want het is praktisch gezien. Je moet eerst de muur uit de stal, je moet meer ruimte hebben. Je moet grotere deuren maken, hè, dat je er binnen kunt met tractors. En als je niet over de roos kunt rijden, moet je zo'n klein apparaatje kopen. Hè, zo'n lichter apparaatje. Maar je moet gewoon inderdaad iedere week die boxen instrooien, of twee keer in de week. Met gedroogde mest of, hè, dat is de goedkoopste optie. Dat is de allerslimste, goedkoopste optie. Als je ook goede ventilatie hebt, en anders pak je strookkalkwater. Is ook een hele prima optie. En dan heb je gewoon altijd een zacht diep strooiselbed, waardoor je gewoon uren meer lichttijd krijgt. Ieder uur extra lichttijd is een liter melk.
Ja, en dan dus van 5 uur meer lichttijd naar 14 uur.
We zien dat gemiddeld koeien maar 9 uur liggen in hele slechte stallen. En dat dus inderdaad dat het echt 5 uur meer kan worden in sommige stallen. En dus ook koeien niet meer lastig vallen. Hè? Dus niet allemaal vastzetten 2 uur lang omdat er iets gecontroleerd moet worden. Hè?
Dat zijn de dierenarts ook, komt.
Ik heb het al gezien in mijn bedrijf, kwam ik binnen. Ik noem de naam van het land noem ik tegenwoordig niet meer. Dan krijg ik echt een slechte reactie, maar het was ergens in Azië. En dan kwam ik binnenlopen, 's ochtends om 8:30 of 9:00 voor ik zou de training beginnen. En ik was om 8:30 in de stal. En ik denk, kijk gauw om de hoek voordat we beginnen. Want we hadden eerst een theorie-sessie. En ik zie daar gewoon koeien aan het voerhek vaststaan. En ze stonden allemaal te herkauwen. Of 3/4 stond te herkauwen. En 6 koeien lagen, ik denk, huh? In het voerhek. En het voerhek was gelukkig maar 40 centimeter hoog. Dus die lagen in het voerhek, die konden net zo, met zo'n gestrekte nek zo, die lagen te herkauwen in het voerhek. Ik had het nooit gezien. Ik denk, huh? Ik schrik als je een koe ziet liggen in de stal, dan is je binnen een paar minuten dood, want die hangt zichzelf op.
Yeah.
En daar hadden die koeien dus aangeleerd om te gaan liggen in het voerhek, omdat het gewoon uren duurde. Want ik zeg tegen die boer, ik zag al de koeien nog vaststaan. Ik zeg, maar hoe laat heb je vanmorgen gemolken? Ja, om 6:30. Nee, 4:30 hadden ze gemolken. 4:30 begon het melken. En ik was om 8:30 daar. Dus ze hadden 4 uur lang vastgestaan in het voerhek. En dat deden ze iedere dag.
Ja, dan ga je wel een keer liggen.
Precies. Dus de koeienwaard die deed dat er niks aan de hand was. Ik kom binnen, ik zeg, oh, ik zit voor, ik sta er vast. Oh ja, ja, nee, ze moesten er iemand insemineren of zo. Ze moesten één koe insemineren. Nou, de meeste Nederlandse boeren die doen een touwtje met voerhek bij die ene koe. En dan laten ze de rest gewoon los. Weet je. Die hebben daar wel een modus voor gevonden. Maar echt fine-tunen, nooit langer dan een half uur vaststaan. Zo kort mogelijke melktijden, grotere melkstallen. Allemaal dingen die je moet gaan doen. En ook daar zou die subsidie naartoe moeten. Hè? Grotere melkstallen, rubber op de vloer. Dat je gewoon de koeien gewoon een beter leven geeft. En ja, we weten al lang wat er moet gebeuren. Want daar hebben we nu inmiddels 25 jaar ervaring mee met koessignalen. Ja. En iedere keer zien we dat het werkt. En het inzicht voor de boer is gewoon heel verhelderend. Iedere keer weer. Want we hebben dus die 300 boeren nu in de training gehad. Koessignalen en stressvrij omgaan met koeien. Allebei hele essentiële thema's. En de twee vervolgtrainingen zijn klauwsignalen en jongveesignalen. Ook hele belangrijke thema's. Want nou even terug op die 30% methaanreductie als afsluiting. Hè. Dat is dus echt haalbaar. Maar dat komt dus door een betere voerefficiëntie. Omdat koeien langer meegaan, gewoon beter ontwikkelde penzen hebben. Die worden, als ze niet ziek worden, een kreupele koe maakt maar 1 liter melk van een kilo voer. Een gezonde koe maakt 1,5 liter melk van een kilo voer. Ja, dus dat is eigenlijk heel simpel. Enorme verbeteringsslag. Dus ik heb dat berekend op 0,2% verbeterde voerefficiëntie voor de hele kudde. En we hebben gezegd, van als we dus de helft minder jongvee nodig hebben, want als die koeien ouder worden, heb je de helft minder jongvee. Dat is ook een enorme stap minder, want die koeien die vreten en scheiden alleen maar. Ik zeg wel eens, net als mijn eigen jongvee, hè? Mijn kinderen, die produceren niks, maar ze eten en ze poepen en dat is alles. En hoop je dat ze nog een keer nuttig gaan worden in de toekomst. Maar ik zie dus dat die kalveren, die kunnen dus ook nog eens keer 4 maanden eerder klaar zijn. Met hun opfok. Hè. Dus we kunnen kalveren op 23 maanden, zouden die allemaal klaar kunnen zijn. Als een kalf niet ziek wordt, dan is die 23 maanden helemaal klaar. En het gemiddelde is 27 maanden. Dus we missen daar 4 maanden nog. En al die 3 dingen meegerekend, dus jongveesignalen en koessignalen, inzichten en kennis toepassen, leidt tot 30% methaanreductie. Dus ja, ik wil graag heel Nederland opleiden. Alle 17.000 boeren die we nog hebben, 16.000 boeren, zouden in deze cursus moeten komen. En we hebben hem online beschikbaar en live. En we hebben nu ook mogelijkheid tot subsidie. Dus ik hoop dat we meer boeren gaan bereiken hiermee.
Ja, nou dat zou mooi zijn. Want volgens mij hebben we dan een heel groot deel van de kringlooplandbouw. De kringloop is dan rond.
Het cirkeltje is rond.
Het cirkeltje is rond, ja precies.
Van koessignalen naar kringloop en van kringloop naar koessignalen.
Ja, nou zo is het wel een beetje. Goed. En ik denk dat het praktische dingen ook waar je morgen al mee aan de gang kan. Dus wie weet wie zich allemaal gaan melden bij jou.
Leuk.
Dankjewel. En tot een volgende keer.
Ja, hartstikke leuk. Dankjewel. Zet wel. Hoi.
Bedankt voor het luisteren naar Vekon de podcast. Heb je onderwerpen of thema's waar je meer over zou willen weten? Of ideeën voor praktijkonderzoek? Wij kunnen je helpen. Neem contact met ons op via info@vekon.nl. Tot de volgende keer!